Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291.
Luisteraars, goedenavond. Het is vandaag maandag 2 maart 2026. En u hoort mijn stem voor de luisteraars die gewoon afgestemd zijn op de eerste maandag van de maand. U mag natuurlijk ook op andere maandagen afstemmen. Maar elke eerste maandag van de maand presenteren wij aan de Perspectief. Een programma van Imagine IC, waarbij we praten over erfgoed. Dat is onze core business bij Imagine IC. En wie is wij? Ik ben vanavond met Jessica. Jessica Dikmoet. Jessica, goedenavond.
Ja, goedenavond Sjul. Goedenavond luisteraars.
En wij gaan vanavond, hebben we weer 2 gasten voor u. We hebben 1 in de studio en de andere is online of telefonisch. Maar voordat ik de gasten introduceer, wil ik u even stilstaan bij ons, zeg maar, wat te zien is bij Imagine IC. Imagine IC, die samen de bibliotheek Bijlmermeer van het huis op het Bijlmerplein nummer 393. Dat is als u de Amsterdamse Poort inkomt en u loopt door naar achteren. In de buurt van de McDonald's, daar staat Imagine IC. Ik mag geen reclame voor de McDonald's, maar ze hebben wel een heel goed haakje voor de mensen die het niet weten te vinden. En schuin tegenover dat bedrijf zit een grote stenen trap die leidt naar de Bijlmermeer. Daar rechts voor zult u zien Imagine IC op de gevel staan OBA. We zijn in het huis met de OBA. En op dit moment kunt u de tentoonstelling bezichtigen Lasting Things van Hamdan Toufan. Het is een tentoonstelling die gaat ook over migratie. En het is gericht op 2 interessante objecten. Een foto van haar oom die ze toen meegenomen had toen ze naar Nederland toe kwam. En een rugzak die verbeeldt ook een reis over de Middellandse Zee naar Europa van vluchtelingen. En het is een hele kleine tentoonstelling, maar het geeft een heel prachtig beeld weer over hedendaagse migratie. En afgelopen week is de tentoonstelling I Am Grateful, die gericht was op interieurs van artistieke centra van Neshma, die is afgelopen. Dus dat kunt u helaas niet meer zien. Ik weet wel dat binnenkort, ik ben de datum vergeten, maar ergens in maart is de tentoonstelling te zien van Neshma in de Bali. Dus ik zou, als je de tentoonstelling nog een keer zou willen bezichtigen, zou je kunnen kijken naar de agenda van de Bali. Maar bij Imagine IC hebben wij de tentoonstelling van Lasting Things van Hamdan Toufan. En dan vanaf 9 maart de tentoonstelling Op zoek naar Papa Koenders. Het is een paar jaar geleden heb ik een boek geschreven. Samen met André Rede en Roy Wijks. Op zoek naar Papa Koenders. Papa Koenders was een meneer die zich inzette voor de bevordering van Surinaamse taal en cultuur in Suriname. Dat is Senang of Sanantungo. En er is een kleine tentoonstelling gemaakt. En die is te zien vanaf 9 maart tot 31 mei bij Imagine IC. Nou, dat is een mond vol, maar u weet het, we zijn er weer, Jessica, en we gaan praten. We hebben vanavond 2 gasten. We hebben Simeon Blom in de studio. Simeon, welkom.
Dankjewel, goedenavond.
En we hebben Maurits Huij-Brechtsen, maar Maurits, die rond de klok van 7:30 gaan we inbellen, want hij kan niet aanwezig zijn, maar we gaan dus met elkaar praten. Eentje van afstand, eentje met ons in de studio. En Jessica en ik gaan praten met Simeon over een belangrijke maand. Deze maand is door Ilja uitgeroepen tot de maand voor de queergeschiedenis. We gaan zo meteen verder over praten. Er zijn verschillende dingen in het land. Tentoonstellingen, films, workshop heb ik gezien op de site. En het Ilja is het internationaal centrum voor de LHTBQ+. Of voor de queer. Ik moet even kijken, straks gaan we erover praten. Want er zijn zoveel letters die erbij komen. Maar met alle waardigheid dat we met elkaar erover praten. En we hebben, IMIC heeft ook een paar objecten binnen de vitrine van Zuidoost die je kunt zien als je ons bezoekt. Die met de link naar queer of naar homo-emancipatie, een kortere benoeming daarvoor. Daarvoor gaan we met elkaar praten over wat betekent deze maand, wat houdt die geschiedenis in feite in. En dat gaan we bespreken met Simeon en straks met Maurus als hij ook aanschuift. Jessica, wil je Simeon verder introduceren?
Ja, heel graag, want ik ben natuurlijk hartstikke blij dat we Simeon als studiogast hebben vandaag. Simeon, je bent politicoloog, geboren in Paramaribo. Je bent voormalig gemeenteraadslid voor GroenLinks. Je was ook bestuurder in Zuidoost. Je bent de initiatiefnemer van het homo-emancipatiebeleid in Amsterdam-Zuidoost. En gericht op veiligheid, zichtbaarheid en gelijke kansen. Ook nam je het initiatief voor het Nationaal Slavernijmuseum en de Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden. We hoorden een telefoon, dus we zijn er even door afgeleid. Ik weet niet wel het is. Oh ja, dat komt wel. Maar ik was bezig natuurlijk Simeon Blom voor te stellen. Ik zei al van initiatiefnemer voor het Nationaal Slavernijmuseum en de Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden. Simeon zette zich ook in voor de community wealth building in Amsterdam Zuidoost, Noord en Nieuw-West. En het gaat over een eerlijkere lokale economie. Verder pleit hij voor een Bijlmer renaissance. Dat spreekt me ontzettend aan. En Bijlmer futurisme als culturele en economische vernieuwingsagenda. En regelmatig is hij panelgast en dagvoorzitter over ongelijkheid, emancipatie en stedelijke ontwikkeling. Nou, een cv van een hele belangrijke cv.
Dank voor die mooie inleiding.
Ja, maar het is ook prachtig wat je allemaal doet.
Eén kanttekening. Het was echt een hele mooie samenwerking met DENK toen in de gemeenteraad.
Dus het is niet, je bedoelt als het gaat over het initiatief aangaande de excuses.
Van Amsterdam, dat hebben we gewoon samen gedaan. DENK kwam in eerste instantie met het verzoek en we hebben daarin samengewerkt. Ik wil wel even correct zijn.
Ja, en we gaan het vandaag hebben over de maand van de queergeschiedenis. Mm-hmm. Is dat voor jou een belangrijke maand?
Ja, het is een belangrijk. Nou, ik zal eerlijk zijn. Het is niet zo dat ik ieder jaar er heel bewust bij stilsta. Specifiek bij deze maand. Maar het is wel zo dat, want ik sta vaker stil hè, bij het onderwerp queerness, homoseksualiteit, LHBTIQ+ thema's. Dat verschillende momenten in het jaar dus niet per se in maart. Maar ik denk dat gezien de huidige tijd in Nederland, in Europa, ook in het Westen, het steeds relevanter wordt.
Dus het is belangrijk dat er zo'n maand is.
Ja, en ik begin dat ook steeds belangrijker te ervaren.
Ja, we gaan er straks op doorpraten. Precies. We hebben je gevraagd om een nummer mee te nemen, een muzieknummer, waarin je jezelf ook kan introduceren bij de luisteraars. Je hebt meegenomen Jean-Guy McCroy, Birth of a New Age. Waarom dat is, dat horen we
zometeen wel.
Als we dit hebben gehoord.
Ja.
Prachtig nummer trouwens.
Skin as rich as a starlit night.
Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion.
Broco, broco me.
prachtig nummer. Zo krachtig, hè? Powerful.
Ja.
Waarom heb je dit nummer gekozen?
Nou, je voelt het toch. als je zegt, als je zingt, you know man, broke me. Dat is natuurlijk in mijn moerstaal.
Mm-hmm.
Dus dan komt het extra goed binnen.
Uh-huh.
Dus het omvat heel veel. Het is, Django McCroy is natuurlijk een zwarte man, succesvol. Hij doet het hartstikke goed. Hij is unapologetic, black en queer. En die beste man die heeft het gescoord tot op het niveau van Eurovisie mm-hmm. Songfestival. Waarin mijn taal dus ook wereldwijd een plek kreeg.
Ja.
Het is een lied wat spiritueel is. Hij maakt gebruik van odos. Hoe gaat die odo?
Mijn afusensie naar Rokomi. Het is interessant.
Mijn afusensie, je normaal Rokomi, Bikasimi Brokokba.
Ja,
het is gewoon heel fijn dat hij alles meeneemt in zijn werk. Mm-hmm. En ik voel me daardoor geïnspireerd.
Ik luisterde naar vandaag, dat hij is te jong daarvoor voor die afusensie. Heeft misschien van zijn ouders gehoord of zijn familie? Ik heb afusensie.
Ik
heb afusensie nog meegemaakt als kleine jongen.
Of was het een persoon dan?
Nee, afusensie is de kleinste waarde van de munt.
Oh, dat bedoel je. Ja,
dat bedoel je. Je hebt 1 cent.
Ja, 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 ja.
Je hebt 5 cent.
Ja.
Dan heb je Biggie Sinti, 2,5 cent. Dan heb je 1 cent, dan heb je afusensie. Dus ik ben van 62. Mm-hmm. Ik heb afgezien nog meegemaakt, maar ik denk hij niet meer.
Nee,
ik denk
niet.
Ergens begin jaren 70 zo, is het eruit, is het uit de circulatie gehaald.
Ja.
Maar het is een hele mooie, waarde natuurlijk, want het is de kleinste waarde. En je kunt niet lager gaan dan dat.
Precies.
Ja.
Het is ook een beetje cynisch. Ja,
zeker. Het is een
odo. Het is een spreekwoord. Het is trots, zeker weten. Zeker weten. Het is trots en het spreekt kracht uit.
Ja.
Hey, met dit nummer deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival 2021. Is dat iets wat opgenomen moet worden op de lijst van prestaties als we het hebben over de queergeschiedenis?
Oh ja, zeker. Zeker. Ja. Goeie vraag trouwens.
Ja, dat denk ik dan toch.
Dat denk ik wel, ja.
Ja.
En sowieso ook wel... zwart-Nederlandse geschiedenis, Afro-Nederlandse geschiedenis, Afro-Europese geschiedenis. Nou, ik denk wel dat het daarin opgenomen zou moeten worden.
Ja.
Want het is niet zozeer het feit dat hij met zijn als zwarte persoon daar staat, die queer is. Maar hij is natuurlijk super inhoudelijk. Hij heeft er heel goed over nagedacht. Om het op die manier samen te stellen.
Ja,
zijn zwart zijn Caribische achtergrond. Hij heeft ook een clip gemaakt, hè?
Ja, die clip, prachtig.
Waarin hij duidelijk laat zien hoe zijn grootmoeder een Suidwatra paard van het Troje Watra ging.
Heel ontroerend ook is
het,
hè?
Een goed statement, denk ik.
Prachtig,
dus
prachtig.
Het is sociaal-maatschappelijk heel relevant.
Dus als het er nog niet op staat, gaan wij opteren om het er in ieder geval op te krijgen.
Een mailtje naar Ilja.
Ja, zeker.
Een queerarchief.
Weet je of het erop staat, Jules?
Nee, weet ik niet.
Nee.
Ik weet wel dat het Ilja, toen wij de toestelling gemaakt hadden, Queering Southeast, een jaar of 2017, dus een jaar of, negen terug, hè?
9 jaar, ja.
Toen was Jeroen Dreyse vijf naar ze toe gegaan. En toen had hij gepraat met een paar van de archiefmedewerkers daar. En toen zei ze van, goh, wij hebben een probleem. En dat is, we hebben heel veel geschiedenis van witte queer mensen, maar niet van zwaarte. Dat zijn geen zwaarte biografieën.
Mm-hmm.
En we kunnen ze niet vinden of het is lastig om dat te vinden of is een uitdaging. In ieder geval, via, hij is een paar jaar geleden overleden, Frank. En het gedeelte van het archief van het SUHO is nu wel terechtgekomen bij het Ilja.
Oh.
Maar dat kwam doordat we het gedaan hebben en... en via de route dat we meteen hadden, is toch een gedeelte van het archief bij hem terechtgekomen.
Okay.
Ja.
We hebben het wel over queer, maar is het wel duidelijk voor iedereen, voor onze
vragen.
Luisteraars, wat queer precies is?
Ja.
Wat is queer?
Dat is een,
waar komt dat in feite?
Goeie vraag. Ik zal eerlijk zijn dat ik het, ik omschrijf mezelf liever als queer dan LGBT, LHBTIQ+, of bi of gay. Omdat queer een beetje vaag is.
Mm.
Hè? En dat vind ik juist prettig. Dat het niet zo...
dat je niet in een hokje geduwd
precies,
wordt.
Precies. En door queer te gebruiken hebben mensen veel meer de vrijheid om zelf een invulling te geven aan wat queerness voor hen betekent.
Mm-hmm.
En ik vind dat queerness een licht activistische ondertoon heeft. Het is minder ingekaderd. Ik vind het wat politieker, wat maatschappelijker klinken. Mm-hmm. En het is ook veel meer inclusief. Ik vind dat mensen die niet per se gay zijn of biseksueel of transpersoon zijn, die kunnen zich vaker queer noemen, omdat ze zich misschien solidair voelen met mm-hmm. Mensen die in een kwetsbare positie verkeren in de maatschappij.
Dus zou ik me als heteroseksueel, sowieso raar hoor, ik bedoel, ik zeg dat nooit dat ik het ben, maar zou ik me als heteroseksueel ook queer kunnen noemen?
Ik, wat mij betreft wel.
Ja?
Mm-hmm. Ja.
Ja. Ik word daar niet vreemd op aangekeken.
Nou ja. Nou, op het moment dat je zegt dat je queer bent, of als je zegt dat je LHBTIQ+ bent, ja, dan heb je daar gewoon af en toe wel mee te maken dat mensen je af en toe vreemd aankijken. Dat hoort erbij. Maar als je vindt dat je solidair bent en je noemt jezelf queer, dan heb je daar heel goed over nagedacht. En dan laat je je daardoor niet omver schuiven.
Dus het wordt gebruikt voor mensen die geen heteroseksuele relaties hebben. Mm-hmm. Maar het kan ook gebruikt worden door mensen die zich solidair verklaren met die hele grote groep LHBTQ+A.
Wat mij betreft, hè? Ja. Dat is mijn definitie. Ja. Mm-hmm. Dat is mijn definitie. Maar het komt erom neer dat het een paraplu-term is. Een algemene term voor die seksuele minderheden.
Nou, dat... Want je kan ook zeggen queer.
Seksuele minderheden klinkt ook, dat ga ik ook niet meer gebruiken, want taal is macht, hè?
Taal is heel machtig.
Laten we zeggen mensen met een diverse seksuele oriëntatie.
Ja, ja. Maar queer is ook heel erg politiek begeladen, hè?
Ja.
Sorry. En wat is het politieke daaraan dan?
Daarom vind ik het ook prettiger om dat te gebruiken.
Ik denk dat het heeft een activistische, niet per se inslag, maar een activistische connotatie. Mm-hmm. Als je tenminste leest, de queerarchieven op naslaat of lees of de boeken die ervoor verschijnen of muziek of in de modestijl of dat het is meer uitgesproken en bijna zeer politiek activistisch.
Ja, dat zo voelt het voor mij wel. Het voelt vrijzinnig, het voelt progressief. Misschien soms anarchistisch. en ik hou daarvan, van dat soort concepten, van dat soort bewegingen. Anarchistisch, progressief, vrijzinnig. Punk, kom maar op met punk. We hebben veel meer punk nodig in de samenleving, juist in deze tijd.
Ja, want je hebt het ook over Belmer Renaissance en Belmer Futurisme. Ik vind dat ook een beetje schuren tegen dat queerness aan, of? Het heeft ook dat activistische in zich,
ja, dat
toch?
Zou ik eerder zeggen.
Het heeft dat activistische.
Wat meer,
precies.
Ja. Want wat mij betreft, het is wat activistisch. Het gaat erom dat we veel meer buiten de kaders om moeten kijken. En dat we niet ons moeten laten beperken door de kaders die zijn meegegeven vanuit de overheid of vanuit beleid. Nee, de mensen hebben de macht. Bewoners hebben eigenaarschap en bewoners bepalen zelf hoe hun toekomst eruit ziet. En ik denk dat als we veel meer futuristisch zijn, veel meer futuristisch denken, ons laten inspireren door futuristische verhalen, dat ons dwingt en aanmoedigt en verleidt om dingen te zien waar we normaal nooit aan dachten. En daarom vind ik het concept van futurisme, afrofuturisme, Belmer-futurisme zo belangrijk. Juist als het gaat om een wijk zoals Zuidoost. Nou ja, we kennen de context van Amsterdam Zuidoost. Ik ga daar niet al te veel op in. Denk ik juist dat de Belmer Amsterdam Zuidoost alle recht heeft en alles in zich heeft om zeer ambitieus te zijn. Zeer ambitieus te zijn en op de barricade te staan. En zich te laten inspireren door futurisme. En mijn bedoeling was destijds, toen in de politiek, ook als bestuurder, ik wilde dat ook gewoon letterlijk beleid maken. We gaan beleid maken en dan een bril opzetten van afrofuturisme. Hoe kan Zuidoost eruit zien als we ons laten inspireren door afrofuturisme? Mm-hmm. Maar goed, dat kan ook vanuit hele andere rollen. Dus het is wat activistisch.
Dus het moest beleid worden, dus je wilde ook dat mensen ook actief daarmee aan de slag zouden gaan.
Zeker, ja. Zeker.
En wat zie jij dan voor je als je daarover hebt?
Specifiek afrofuturisme? Ja. Hoeveel tijd heb je?
Nou, maar één dingetje. tipje van de sluier, ja. Want het is natuurlijk ontzettend...
Nou, we hebben een begin gemaakt. Hè, en, ik maakte toen een begin met community wellbuilding.
Ja.
Toen in de gemeenteraad, de moeilijke term. Het is eigenlijk gemeenschapseconomie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de economie van Zuidoost, wat de grootste economie is van Nederland, gezien de vele hoofdkantoren hier in Zuidoost, in één van de armste wijken.
Ja.
Hoe kunnen we beleid maken waardoor de bewoners en kleine ondernemers, MKB'ers, veel meer een hap kunnen nemen van die economie.
Ja.
Daar zijn een aantal initiatieven uitgekomen, zoals een incubator waar jonge ondernemers worden gesteund. Hmm. Er worden afspraken gemaakt met ankerinstituten, zoals het AMC of scholen. Uh-huh. Maar ik wilde verder gaan. Ik vond het bijvoorbeeld een hartstikke mooi gegeven dat in Kleiburg, dat Kleiburg een paar jaar geleden verkocht werd, hè, aan mensen die wilden kopen. Nou ja, wat mij betreft hadden we dat nog een keer kunnen doen met andere flats die binnenkort gerenoveerd worden. En hoe kun je dan zorgen dat bijvoorbeeld met startersleningen, gesubsidieerd door de overheid, jongeren uit Zuidoost meer in staat worden gebracht om een woning te kopen, bijvoorbeeld Gravenstein of Geldershoofd. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn naast banken, gewoon mensen die wat geld hebben, misschien 10.000 euro, 20.000 euro, dat zij heel graag willen investeren in dat soort jongeren die een hypotheek hebben. Dan is het een win-win situatie. Mm-hmm. Dus het gaat mij om een geheel ecosysteem die je daarmee creëert. Gelinkt bijvoorbeeld aan heel veel meer. En het futuristisch denken inspireert mij om buiten de kaders te kijken. En ik denk dat we genoeg redenen hebben om dat wel te eisen. De burgemeester heeft een tijd geleden gezegd, er komt een masterplan Zuidoost.
Mm-hmm.
Nou ja, dat geeft al genoeg reden. We hebben te maken met een situatie van het toeslagenschandaal. Dat is ook een extra reden om wel meer te investeren in Zuidoost en in de toekomst van jongeren. Mm-hmm. We hebben te maken gehad met de excuses vanuit de burgemeester. Na die excuses zijn er tientallen andere overheden, gemeenten, banken geweest. Zelfs de koning, die ook vervolgens naar Suriname gegaan is. Dus de tijd is rijp om wel wat radicaler te zijn en te investeren op een futuristische manier. Mm. Dus dat was het in een notendop, wat een beetje mijn bedoeling was.
En als we het nu hebben over die geschiedenis van, of tenminste de maand van de queergeschiedenis. Zijn daar momenten in die genoemd zouden moeten worden vandaag?
Als het gaat om deze maand?
Ja, over deze maand. Dat je zegt van in het verleden. Hè, van, er zijn een paar hoogtepunten die we eigenlijk steeds moeten herhalen.
Ja. Nou, misschien om iets minder ver terug te gaan. Een paar weken terug.
Ja.
Is het Roze Lievertje uitgereikt. Dat is een award, een prijs.
Ja.
Heel wat jaren geleden ontstaan vanuit GroenLinks Amsterdam. En dat is een prijs die wordt uitgereikt aan initiatieven, personen, organisaties in Amsterdam die zich inzetten voor emancipatie, voor LHBTIQ+ emancipatie. Tegenwoordig is het minder partijpolitiek, dus los van de GroenLinks achtergrond. En ik werd dit jaar gevraagd om deel te nemen in de jury. En de juryvoorzitter, dat was Benjamin Caton. Hele leuke jury hadden we. We hebben heel hard nagedacht wie het zou moeten zijn. Uiteindelijk hebben we twee awards uitgereikt.
Mm-hmm.
Eén Lifetime Achievement Award. Dus voor een persoon of organisatie die zich
heel lang
inzet
had.
Voor emancipatie, gelijkheid, rechtvaardigheid. Mm-hmm. En daarnaast ook een gewone award. Dat was. Ik zal zo meteen vertellen wie dat waren. Ik hou het nog even spannend.
Ja, okay.
Maar dat is dus een paar weken terug.
Dus dat is iets wat gememoreerd moet worden,
zeker,
zeg je?
Ja.
En dat wordt elke 2 jaar?
Elke 2 jaar.
Ja. En wat houdt dit precies in? Wat krijgen ze? Krijgen ze een certificaat? Krijgen ze een object? Krijgen ze
Een beeldje.
Een beeldje?
Een beeldje van het Roze Lievertje. Dat is een beeld. wat op het spui staat. Hè?
Mm-hmm.
En geïnspireerd op dat beeld is een klein rozenlievertje ontworpen. Het is natuurlijk erkenning. Mm-hmm. Voor het werk wat zo'n organisatie doet.
Ja.
En ik heb wel begrepen de afgelopen jaren dat organisaties of personen die uitgereikt hebben gekregen, dat er veel meer deuren open gaan. Bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning, noem maar op. En dat is altijd fijn en goed en belangrijk.
Ja.
De Lifetime Achievement Award is dit jaar uitgereikt aan Glenn Helberg.
Oh, wauw.
Glenn Helberg. Onze Glenn, ja. Glenn Helberg.
Geweldig, wat leuk.
Ja, zeker.
Heeft het gekregen? Wat staat er in de juryrapport daarover?
Nou ja, Glenn, hoeveel tijd heb je hiervoor? Nou, Glenn is natuurlijk een psychiater, hè? Caribische zwarte psychiater. Een van de bekende psychiaters die we hebben in Nederland. Hij timmert al heel lang aan de weg. Maar goed, hij zet zich in op heel veel terreinen. Ook als het gaat om gelijkheid, rechtvaardigheid vanuit etniciteit. Als het gaat om onze Caribische positie hier in Nederland. Tegen discriminatie in brede zin. Hij is een belangrijke stem in dat debat. In dat gesprek. Eigenlijk breed. En hij betekent gewoon heel veel in het maatschappelijk debat. En is een belangrijke stem daarin. En dit jaar is het roze lievertje uitgereikt aan Ilja. Het queer archief. Mm-hmm. Wat hier in Amsterdam staat.
Mm-hmm.
En dat hebben we bewust gedaan. Ik moet wel zeggen dat 50% van de uitkomst van het roze lievertje wordt bepaald door de jury. En de andere 50% dat is een publiekstem. Dus samen is bepaald dat het uitgereikt is geworden aan Ilja. En dat Ilja is een queer archief. Ze timmeren ook heel lang aan de weg. Je vertelde net dat jij onder andere ook vanuit Imagine IC regelmatig met ze samenwerkt. En dat je ook hen gemotiveerd hebt om ook de Caribische queergeschiedenis meer voor het voetlicht te brengen.
Ja, want ze hadden een vraag naar. En toen was het een beetje wat we zeggen. Ja, we kennen wel wat netwerken. En zo is het contact gelegd. Dus
ja.
Het is, en vandaar dus hebben ze toen, een paar jaar later, was het 50 jaar of een rondgetal, COC.
Mm-hmm.
En toen is er een tentoonstelling gemaakt, ook met informatie vanuit het netwerk aan toegevoegd. En probeert toch, zeg maar, het verhaal niet alleen wit te houden, maar ook zich gemêleerd te vertellen.
Ja,
natuurlijk, ja.
Nee, precies. Hè. Dat is ook een opdracht.
Mm-hmm.
En de reden waarom ik waarom de jury ook denkt dat het extra belangrijk is in deze tijd, is omdat het eigenlijk gaat om macht.
Mm-hmm.
Diegene die, datgene wat gearchiveerd wordt, datgene wat opgeschreven wordt, datgene wat wordt opgeslagen. Mm-hmm. Datgene wat wordt verteld, nou ja, dat is de kern van jouw werk natuurlijk, of jullie werk bij Imagine IC. Datgene wat de volgende generaties nog mogen begrijpen van het verleden, dat bestaat.
Ja,
en
zeker.
Dat is macht.
Ja,
en we leven in een tijd dat zelfs boeken worden verbrand in de Verenigde Staten. Verboden moet ik zeggen, verboden. Niet verbrand, verboden. Boeken worden verboden op scholen.
Mm-hmm.
Zeker boeken als het gaat om queer literatuur, als het gaat om zwarte literatuur, als het gaat om feministische literatuur, literatuur over de slavernij.
Ja.
Dat is gewoon aan de orde van de dag in de Verenigde Staten.
Zeker.
En ook in Nederland gaan er steeds meer stemmen op om dat te doen. Hè? Tegen de woke cultuur. Dat is meer de norm.
Mm-hmm.
We leven in een tijd dat meer dan de helft van de politiek bestaat uit extreem rechts.
Mm-hmm.
Zo heeft Nederland gestemd.
Mm-hmm.
En dat zijn natuurlijk politieke stemmen. Dat is een politiek idee die tegen onze rechten is. Tegen queerness, tegen het belang van zwarte mensen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat we nog meer moeten investeren in archieven, in personen, in organisaties die, die helpen om die geschiedenis te bewaren.
Ja, dank je. We gaan zo verder over praten. We hebben ook aan de lijn Maurits. Huigbrecht. Dag Maurits, welkom.
Dank je wel.
Ja, we hebben jou ook gevraagd, jouw tweede gast in de, of ja, we zijn met de tweetjes. Jij en Simeon
Die zit bij ons in de studio. Morris, kun je heel even kort jezelf voorstellen aan de luisteraars? En aan Simeon en aan Jessica?
Ja, zoals gezegd, ik ben Maurits Huijversen. En ik ben vanavond bij jullie vanuit mijn betrokkenheid bij Roos in Verzet. En dat sluit heel mooi aan op wat Simeon net zei. Hè, van wat is kenbaar? Dan natuurlijk even uitleggen wat Roos in Verzet doet.
Ja.
Roos in Verzet is een in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost gewortelde stichting die door middel van schilderijen geschilderd door Herman Morsink aandacht vraagt voor LGBTI plus verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet vanuit een idee dat LGBTI plussers per se moediger waren dan de rest van de samenleving in de jaren 40, maar wel vanuit het idee dat hun verhalen in al hun complexiteit verteld moeten kunnen worden.
Oké, ja, dankjewel. Je wilde wat vragen, Jessica? Ik wil nog introduceren. Wat heb ik ook een muzieknummer?
Ja, nee, ik hang aan zijn lippen. Maar ik denk dat we eerst maar moeten beginnen met het muzieknummer waarmee Maurits zich wil introduceren bij de luisteraars.
We gaan dit hele nummer kunnen afdraaien, het gedeelte. En dan mag je vertellen waarom je dit nummer uitgekozen hebt.
Ja.
Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star?
Somebody. Oké, Maurits, terwijl we langzaam zeker de Kermit Rainbow Connection een beetje uitveden, kun je vertellen waarom je dit liedje hebt gekozen? Of dit nummer?
Ja.
Aan de luisteraars.
Dat raakt voor mij eigenlijk aan iets heel persoonlijks.
Mm-hmm.
Ik zit namelijk op een kruispunt in de queergemeenschap. Ik ben ook gebruiker. En eigenlijk zit in dit nummer voor mij de hoop verstopt dat uiteindelijk een keer goed bij elkaar komt. Want dat is soms nog best ingewikkeld om als rolstoelgebruiker aansluiting en aansluiting bij ons gemeenschap.
Oké, ja. Je viel even weg vanmiddag aan mij op telefoon?
Nee, ook bij mij.
Oké. Kun je dat laatste heel even herhalen? Je zei, als roze gebruiken, maar net daarvoor viel er wat weg. Het laatste heb ik wel gehoord.
Ah,
okay. Om aansluiting te vinden bij de gemeenschap, maar net daarvoor ben je voordat je roze gebruiker zei?
Ja, daarvoor legde ik uit dat ik dus daardoor op een soort kruispunt verkeer.
Mm-hmm.
Binnen de gemeenschap, binnen de regenbooggemeenschap. En dat het daardoor het soms lastig is om aansluiting te vinden. En dat is voor mij toch letterlijk de rainbow connection. In die zin dat ik echt op zoek ben naar aansluiting.
Oké. En waarin ligt de uitdaging, die lastigheid om je aansluiting te vinden?
Vaak al in hele basale dingen als onze toegankelijkheid. En, mm-hmm. En ook, ja, ook toch een beetje onbekend maakt onbemind.
Mm-hmm.
Mensen binnen en buiten onze gemeenschap hebben weinig ervaring met het zich op een evenredige manier verhouden tot mensen met een handicap in het algemeen. En,
mm-hmm.
Ja, mm-hmm. Zeker als je een zichtbare handicap hebt zoals ik, is dat lastig.
Ja.
Maar om gelijk ook het bruggetje te maken naar betrokkenheid bij ons in verzet. Al ja, dat soort betrokkenheid bij nauwelijks in ons gemeenschap. Dat draagt natuurlijk bij aan, aan het creëren van een eigen plek binnen de gemeenschap.
Ja, je eigen vraag. Ja,
dus hey.
Nee, is goed. Ik had nog een vraag, want de verbinding is een beetje slecht, maar ik wil toch eventjes met je doorpraten. Je bent ook een historicus.
Klopt, ja.
En in jouw onderzoek naar roze verhalen of roze verhalen in de verzet, heb je daarvan voorbeelden van verhalen die minder bekend zijn? En waarop je wel gestuurd bent, waarvan je denkt van, god, dit verhaal zou ik graag nog willen vertellen?
Daar wil ik wel een voorbeeld van geven. En het zijn allemaal verhalen die we vertellen waar dat bij zit. Maar voor nu wil ik wel het verhaal vertellen van Karel Bekelharing. Bekelharing was een Amsterdamse communist en mm-hmm. balletdanser. En hij hoorde tot de groep die samen met Gerrit van der Veen en Willem Orandeus in maart 1943 de aanslag plichtte op het Amsterdamse bevolkingsregister.
Ja.
En later heeft Karel Bekelharing ook nog deelgenomen aan de poging om Gerrit van der Veen te bevrijden uit het Huis van Bewaring op de Weteringschans, mm-hmm. waar nu de balie zit. En voor hem, en dat is een paar jaar geleden gebeurd, is er een stolpersteen gelegd bij zijn voormalige woonhuis in Amsterdam-West.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is een bijzonder verhaal. Dit verhaal kende ik niet. Ik weet wel wat over verzet af, maar dus ik zou zeggen, er is nog heel veel wellicht dat nog
gedocumenteerd
zou moeten worden.
Maar dan ben ik ook wel heel benieuwd naar, zijn er ook roze en verzet verhalen uit de Bijlmer?
Nou, niet zozeer uit de Bijlmer. We hebben wel een aantal wij richten ons primair op de Wereldoorlog. Maar als je die lijn door zou willen trekken en ook echt meer naar activisme zou willen kijken, mm-hmm. dan zou ik hier nog wel de naam willen noemen van Edgar Cairo.
Wacht, dat hoor ik nog net niet.
Nee.
Ik hoorde die naam net.
Ik denk dat hij zei Edgar Cairo.
Zei Edgar Cairo?
Ja, zeker. Ja.
Edgar Cairo, ja.
Ja.
Dus de naam van Edgar Cairo zou in dit verband genoemd moeten worden. Kan je dat toelichten?
Als je kijkt naar, als je weer de focus verlegt naar echt de geschiedenis van activisme in Nederland.
Kan niet ergens
wat is er aan de hand? Er is iets met de verbinding in de hand.
Kun je niet ergens staan of zo waar je verbinding beter is?
Ja. De verbinding is goed, hè?
Wacht even.
Wat heeft met zijn verbinding te maken?
Okay.
Want je valt af en toe weg, dat is zonde, want het is,
is heel mooi,
wel
hoor.
Een heel mooi verhaal wat je vertelt.
Ik hoop dat ik nu iets beter te verstaan
heb. Ja, dat is ietsje beter. Ja.
Oké.
Okay. Ga maar door. Ja.
Nee, als we de focus verleggen naar de geschiedenis van activisme in Nederland, dan is het verhaal van Edgar Cairo natuurlijk een van de verhalen bij uitstek. Hij was namelijk bijvoorbeeld aanwezig bij een van de eerste grootschalige protesten voor homorechten in 1969 op het Binnenhof. tegen afschaffing van het wetsartikel 248 bis. Waarbij je voor homoseksueel contact een hogere leeftijdsgrens gold dan voor heteroseksueel contact. Dat werd toen bij wet geregeld en dat is na onder andere naar aanleiding van dat protest afgeschaft.
En daar was hij bij?
Ja, daar was hij bij. Maar het is lange tijd was niet zeker wie het betrof. Er is lang gezocht naar. Want er zijn dus foto's van die protest mm-hmm. op het Binnenhof. Maar daar was één zwarte man op zichtbaar. Maar lange tijd was het niet zeker wie dat was. Tot een paar jaar geleden toch wel duidelijk is geworden dat dat om Cairo gaat.
Ja.
Heeft hij daar ook over gepubliceerd mogelijk?
Niet zover ik weet. Hij heeft natuurlijk wel heel erg gepubliceerd over de intersectie tussen zwart zijn en zoals wat we nu dan queer zouden noemen. Dus mogelijk dat het nog wel ergens terugkomt in wat hij heeft geschreven.
Ja, het is een beetje een open deurtje, natuurlijk, die vraag die ik nu aan jou ga stellen. Ja. Maar wat is nou het belang van zo'n maand van de queergeschiedenis, wat jou betreft?
Nou, wat ik er erg belangrijk aan vind, is dat juist de instellingen buiten ILIA en andere instellingen die zich hier al het hele jaar mee bezighouden, hun collecties openzetten en eens denken van wat voor objecten, schilderijen of andere voorwerpen hebben wij in onze collecties die iets over deze geschiedenis vertellen. Zo heeft het Verzetsmuseum want ze hebben bij de Queergeschiedenismaand een soort digitale collectie gemaakt. Het Verzetsmuseum heeft bijvoorbeeld de afscheidsbrief van Willem Andeus, bekende Amsterdamse verzet van de aangesproken gisteren betrokken was, in die collectie, in die digitale collectie doen opnemen, waardoor er weer, ja, door dat soort openheid in collecties ontstaan er weer andere dwarsverbanden, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm. Oké, er is een heel programma, hè, deze maand.
Ja.
Ja, kan je wat highlighten?
Ik denk dat ja, veel organiseert. Zo hebben ze bijvoorbeeld als aftrap, dat is helaas al geweest, een programma georganiseerd waarbij ze allerlei mensen uit de culturele sector samen hebben gebracht. Er worden op verschillende plaatsen documentaire films vertoond. En ik geloof dat er ook nog her en der wat aandacht is, want het vormt ook, dat is ook wel goed om te zeggen, een opmaat naar 80 jaar COC. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en we vieren aankomende zomer World Pride in Amsterdam.
Nou, dus we gaan er weer een feest van maken.
Precies,
ja,
precies.
Ja. Even kijken, al die informatie is vast wel terug te vinden op een website.
De website van het ILIA.
Van jullie toch, denk ik?
Ja,
van het ILIA, ja.
De website van het ILIA hebben gezien.
Dus dat kunnen we dan nog informatie vermelden. Of,
ja.
Of
ja.
Mondeling straks in de uitzending of anders bij ons op de website van Imagine IC.
Ja. Is goed. Ja, nou, ik wil je dank zeggen, Maurits. Ik had je langer aan de lijn gehad, maar je valt af en toe nog wat weg. Dus ik denk dat op een of moment zullen we proberen om een apart gesprek hierover met elkaar te arrangeren. En zodanig te monteren dat we een uitzending eraan aan kunnen wijden. Of een ander moment bij Imagine IC nog praten. Ook je opmerking over, dat is de, wat ze noemen, de queer in the archives, hè? Kijken naar de archieven met dwarsverbanden. Ik zou op enig moment nog met je daarover verder willen spreken.
Is helemaal goed.
Ja.
Fijne avond.
Hartelijk dank, Maurits. Fijne avond en tot gauw. Dank je.
Dag.
Dag.
Ik zou wel meer willen horen inderdaad van Maurits.
Ja, we hebben in het verleden hebben wij ook, dacht ik ook, als ik me niet vergis, door Danielle heeft dat van mij ook toen geïnitieerd. Dat van de Queering the Archives, waarbij we dus goed bij elkaar samenbrachten van het Imenia IC. Ook rondom 9 jaar terug, rondom de Queering Zuidoost, waar we hebben ook op het werk, het zijn ook een groep geweest van verschillende instellingen, om ook te kijken naar deze vragen van hoe lees je de archieven? En hoe kijk je naar die archieven, welke bronnen zijn en hoe kun je, wat Maurits ook zegt, dwarsverbanden aanleggen. Mm-hmm. En zo kijk je naar archieven, kijk naar stukken, maar je hebt geen flauw idee waarnaar je kijkt.
Ja.
Dus het is een bepaalde normatief en dat je die bril even af moet doen.
Ja.
Ik hoop dan binnenkort met hem erover verder te praten.
Ja.
Met Maurits. Ik denk het is nu 9:09. We hebben nog wat tijd om verder te praten. Ik wil even voordat we doorgaan met Simeon. Luisteraars, u kunt natuurlijk bellen. Op het nummer 020-471-4291, die een vraag heeft voor Simeon of opmerking wil plaatsen over het onderwerp maar van de queergeschiedenis. En dan stel ik voor dat we even gaan luisteren naar een kort stukje. Even ter afbreking en dan gaan we de laatste minuten in.
Shaping the condition of our lives. Who determines the quality of the air we breathe, the food we eat, the water we drink, the kind of jobs we can have, the images we have to deal with and such?
If I can sing.
To the 1%.
If I can sing this song without you, maybe all is well. If we can sing this song without you, we don't need your love.
Power to those who read bell hooks, power to those who sell books, power to those who know how the inside of a cell looks, all those feeling helpless, forgot the discarded, power to the strange fruit you thought was rotten in the garden, power to those sitting alone, seeking solace in the calmness, power to those feeling stained, know your tomorrow isn't tarnished, power to those who sweep the streets, more knowledge than PhDs, power to those who keep their keys, return is promised, please believe, power to those that suffer in silence, those it hurts to hear, power to those that hold their ground, power to those that persevere, power to those that love humanity more than they love style, power to immigrants, probably raising Donald Trump's child, power to the blind who can't imagine what sight is, those staring at the moon and all those working night shifts, power to the readers, the writers, the illiterate, power to those that struggle to decolonize.
Oké, luisteraars, we gaan langzaam maar zeker gaan we de laatste minuten in van ons programma met Maurits en Simeon. Maurits die luistert nog thuis, afstand, en Simeon is nog bij ons hier in de studio. We gaan de laatste minuten in, we hebben nog een minuut of 4 volgens mij. En we hadden nog een laatste vraag, Jessica, die we aan Simeon wilden stellen. We hebben een heleboel vragen, maar gelukkig de tijd kunnen we niet alle vragen stellen.
Nee, en een hele belangrijke vraag in het kader zeker van het thema wat wij natuurlijk de afgelopen tijd behandelen. Dat is van, is er een relatie tussen queer en het lichaam?
Ja, precies. En met name erfgoed.
Zeker.
Hoe je dat ervaart, hè? De belichaming. Kijk, ons thema is het lichaam als erfgoed.
Mm-hmm.
En hoe zie je dat?
Ja, precies. Het lichaam als erfgoed. Nou, ik denk enerzijds, anderzijds. Kijken naar de tijd. Enerzijds, anderzijds. Zowel vanuit het
idee
dat iemand die een vrouwelijke... iemand die een penis heeft of een vagina heeft, mm-hmm, dat die zich op een bepaalde manier zou moeten gedragen. Daar begint het al bij. Mm-hmm. Maar af en toe is dat niet zo. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om ideeën met betrekking tot queerness. Nou ja, dat werd dan in de geschiedenis vanuit sommige culturen afgestraft. Zelfs fysiek. Mensen werden verbrand. Mm. Ook in Nederland en nu nog steeds in sommige landen. Dus dat is letterlijk dat lichaam kapot maken. Op die manier natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ook bijvoorbeeld, als er dan iemand is, bijvoorbeeld in Suriname, maar ook hier in Nederland. En een jongetje zou zich dan te meisjesachtig gedragen. Wat helemaal niet betekent dat hij gay is of gaat worden. Maar hij gedraagt zich te meisjesachtig, dan wordt dat afgekapt. Soms zelf fysiek. Maar ook in de I van LHBTI staat voor intersexen. En intersexen zijn personen die geboren zijn met vrouwelijke en mannelijke kenmerken, fysiek. Ook echt op chromosoomniveau. Niet altijd, soms wel. En in het verleden werd bij de geboorte van het kind meteen ingegrepen, een operatie. Mm-hmm. Zonder dat zo'n kind, de inbreng van zo'n kind werd meegenomen. Er werd dan niet gewacht totdat het kind echt een mening kon uiten. Op die manier. Maar tegelijkertijd heb je gelukkig ook wel culturen gehad in de geschiedenis. En nu nog steeds. Daarom is archiveren belangrijk. De norm is niet de westerse norm. Die koloniale norm over man, vrouw en seksualiteit. Nee, er waren culturen in de Amerika's, de inheemse Amerikanen, verschillende tribale samenlevingen, ook in Afrika, waarbij zelfs gesproken werd van een derde geslacht. Of een vierde geslacht, het vijfde geslacht. In Australië, duizenden jaren voordat de eerste Nederlanders daar kwamen, voordat de eerste kolonisten daar kwamen om huis te houden. Er werd juist gezegd dat men vanuit die geslachten, bijvoorbeeld het derde geslacht, een belangrijke spirituele status had je dan. Als je dan intersexe was, dan, had je vaak een spirituele gave en werd je echt erkend en had je status en noem maar op. In sommige delen van India heb je dat nog steeds. Wij zouden nu zeggen transpersonen, die hebben dan in sommige deelstaten in India ook een spirituele positie. Dus het is enerzijds, anderzijds een pijnlijk erfgoed, enerzijds, en anderzijds een erfgoed van inspiratie. Als het gaat om het lichaam als erfgoed, vanuit queer bril bekeken.
Ja.
Zo zou ik het zeggen.
Nou, dankjewel.
Ja. Indrukwekkend.
Ja, zeker.
Ja.
Ik kijk naar de tijd. We hebben volgens mij... We hebben nog één minuutje. Is er nog iets dat je zegt van... Goh, dit wil ik wel nog zeer zeker delen. Ja. Voordat we uit elkaar gaan.
Nou, ik zou zeggen dank voor de uitnodiging. Ik ben echt dankbaar voor het werk wat jullie doen. Zowel in brede zin, niet alleen vanuit Imagine IC. Maar echt als Tom Futus van de community. Dat heeft ook mij geïnspireerd om te zien en te lezen wat jullie gedaan hebben de afgelopen decennia. Daarom is archiveren belangrijk. Daarom is het belangrijk om exposities te houden, panelgesprekken. Deze geschiedenis is ook belangrijk. Zonder archief is er geen bewijs. En dan kan iedereen elkaar wat wijs maken in de toekomst. Met name de dominante partij. Die kan zeggen hoe het zogenaamd zou moeten zijn, want die schrijft de geschiedenis. Mm-hmm. Zonder bewijs geen erkenning en zonder erkenning geen rechten. En dat kunnen we natuurlijk niet toestaan. Archiveren betekent macht. En juist voor groepen die minder macht hebben, vanuit hun positie als minderheid, vanuit hun koloniale geschiedenis, betekent het juist dat zij nog meer baat hebben bij archiveren dan anderen.
Dankjewel, Simeon.
Bang daarvoor.
Ja, het verhaal moet verteld worden, het verhaal moet vastgelegd worden en bewaard.
Oké, nou daarmee zijn we ingekomen, luisteraars, tot volgende maand. We zijn er niet op tweede paas, we zijn er wel, niet live, maar we gaan van tevoren de opname opnemen en we hebben de naam op die maandagavond van 6 april, dacht ik, uitgezonden. Fijne avond en tot ziens de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dag.
Dag.
Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020 471